En onderweg naar zijn huis is onze hulp en verwachting in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 27, door David gedicht. David die niet altijd zo'n lekkere jongen was, om maar zo te zeggen. Die toch elke keer weer de weg vindt naar God. En weet wat genade is. En wat is dat bijzonder, dat je genade mag vinden in de ogen van God. En David schrijft dan ook. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op me afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden ze zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik erop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dit zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. En ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ik zal psalm zingen voor de Heer. Hoor Heer mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat me niet in de steek. En verlaat me niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Maar de Heer zal me aannemen. Heer, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad. omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Als u pepermunt en zo pakt, dan zal ik me even voorstellen, want ja, jullie kennen me misschien nog niet zo goed. Sommigen, een heleboel tenminste niet. Ik ben Meijner Terwijl, 47 jaar getrouwd met René, die achterin zit. En ja, we hebben 6 kinderen, dat is altijd ook wel interessant en dat geeft ons ook heel veel plezier. We zijn ook nog steeds blij met elkaar en dat is denk ik een heel groot voorrecht. Ik ben met pensioen, je kunt het wel zien, ik ben al oud, hè? Maar niet van binnen, maar toch. En mijn laatste baan was op de CAE, de Christelijke Hogeschool in Ede. En een van mijn eerste banen, dat was hier op de Mauritsschool in Enschede. En daar heb ik Arnold en Doetie en Jan en Ans heb ik daar leren kennen. En we hadden elke vrijdagavond hadden we toen Bijbelbespreken bij elkaar. En dat was eigenlijk een hele bijzondere tijd. Later hebben we Mari en Sylvie ontmoet. Op een, kwamen we bij elkaar als christenmaatschappelijk werkers. En het was in die tijd was dat eigenlijk wel heel bijzonder. Daar gaven we steun aan elkaar. Want in die tijd was het niet normaal als je in de sociale sector was om dan te geloven. Dan was je eigenlijk wel een beetje, nou ja, goed, aardige jongen, maar niet helemaal helder. En je begrijpt dan ook dat als Mari een tijdje geleden ontmoette met elkaar, en toen zei Mari, ja, er is, we hebben op dit moment geen predikant, en er is nog een woordverkondiging te vullen, zou je dat willen doen? Ja, ik ben niet zo'n hele grote prediker, maar je begrijpt wel dat ik geen nee kon zeggen. Hè? En er is nog een ander ding. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of ik nog oud-leerlingen ontmoet, maar dat zie ik zo straks wel bij de deur. Hè? Goed, naar deze psalm. Ik denk dat dit een van de, voor heel veel mensen, een geliefde psalm is. Waarbij je soms ook denkt van, ach jongens, was dit altijd maar zo. Hè, zoals hij begint, de Heer is mijn licht en mijn heil. Maar gelukkig komt er ook nog een ander gedeelte. Wat dat betreft vind ik het mooi in deze psalm, dat het, al die verschillende facetten in ons leven aan de orde komen. En misschien is dat ook wel waarom het ons zo aanspreekt. Als we het goed lezen, dan zal het misschien opgevallen zijn, ik wacht er soms ook eventjes bij het verder gaan, dat die bestaat uit 3 delen. Vers 1 tot en met 6, daar zet David duidelijk zijn geloof neer. Heel stevig. En je zou willen dat het ook altijd bij jezelf was. De Heer is mijn licht en mijn heil en ik ga naar hem toe en ik ben bij hem. Dan denk je, ach mensen, was het altijd maar zo. En dan krijg je vers 7 tot en met 12 waarin je David's moeite proeft. En waar we denk ik ook vaak onszelf wel in herkennen. In onze onzekerheid. In ons zoeken en soms ook in onze vertwijfeling. En dan vers 12, 13 tot en met 14... waarin hij weer de koers te pakken krijgt. David is misschien in onze ogen wel een beetje een wonderlijke man. Je moet je nagaan, dan haalt hij even 200 voorhuiden op als bruidschat. Ik denk dat niemand hier heeft gedaan, maar überhaupt. Een beetje merkwaardig om dat te doen. Hij heeft nogal wat mensen gedood, maar het merkwaardige weer is, dat is zijn grootste vijand, Saul, daar spaart hij het leven van. David vliegt nogal uit de bocht, denk ik, met vrouwen. En met zijn kinderen, daar spreekt hij ternauwernood als je goed leest. En toch ja, is hij intiem met de Heer. Hij zingt daarover. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En David, dat is net misschien wel als bij ons. Soms dan zijn er dingen in ons leven die niet kloppen. En toch verlangen we naar de Heer. En dan willen we ook wat doen voor hem. Nou, ja, zo was het ook bij David. Die zegt, ik wil voor u een tempel gaan bouwen. Ik ga voor u een woonplaats maken waar ik u kan ontmoeten. Maar God vindt dat niet goed. Hij zegt, je hebt te veel bloed aan de handen. Ja, je kunt niet alles maken. Je kunt niet alles maken. En je voelt wel aan als zo'n man een gedicht maakt, dan komt er het hele leven in voor. Ja, met zijn ups en downs, met zijn vreugde en met zijn verdriet. En met zijn geloof en vertwijfeling. Ja, misschien is er toch wel heel veel voor ons te herkennen in het leven van David. Misschien niet zo extreem. En wat is dan mooi om je te kunnen herkennen in die eerste woorden van deze psalm. De Heer is mijn licht en mijn heil. De Heer is mijn levenskracht. Ik ben niet bang. Ik vrees niet. Ik blijf vertrouwen. Maar misschien is het ook wel, denk je dat als je dit leest, het klinkt nogal hoog op de berg. Misschien iets te mooi voor je gevoel. Kon ik dat maar zeggen? Als ik eerlijk ben, dan is mijn relatie met God niet zo. Ik heb wel moeite om relatie met andere mensen te hebben, maar met God, ik vind het wel mooi, maar ik zou willen dat het waar was. Maar soms kan het ook in je leven zo goed gaan en ben je zo tevreden over het leven en over jezelf misschien, dat je ook niet hier zo mee bezig bent. En dan is het misschien wel goed om te bidden van, Heer, help me u te zien en trouw te zijn in mijn voorspoed. Help me om dankbaar te zijn. Maar soms in moeilijke omstandigheden ervaren we dat hij ons licht en onze redding is. Licht ervaar je vooral wanneer het donker is. Wanneer er geen licht is, dan verlang je naar het licht. En dan word je er als het ware naartoe getrokken. Zoals die man waarvan zijn vrouw overleden was en vertelde van, het is net alsof de zon niet meer schijnt. Alsof overal een schaduw over ligt. Hij zegt maar, dat ik weet dat ze bij hem is, dat is voor mij een lichtpunt. Daar trek ik me aan op. Je kunt je optrekken aan een lichtpunt. Maar als de Heer je licht en je heil is, dan betekent dat weer heel veel. Licht is het tegenovergestelde van duisternis. Soms durven we niet ons eens te erkennen dat het donker is. Ik ga geen vingers op laten steken, maar hoe donker is het in jouw leven? Durf je dat te zeggen? Dat heeft iets uitzichtloos. Misschien is het wel donker omdat je oneerlijke dingen doet gewoon. Praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen, zeggen we dan. En dan wordt het steeds donkerder. Als je daarmee begint, dan komt een moment dat je een keer uitglijdt. Of ergens tegenaan knalt. Heel vervelend, maar misschien wel goed. Misschien knal je ergens op dit moment ergens tegenaan. Mensen, verstop dat niet. Misschien is dat een kans om je om te draaien. Soms wordt het ook donker. Nee, ik denk dat het zeker donker wordt. Als je zonder hem richting voor je leven probeert te vinden. Als je ook op hem niet wachten kunt. Als je hem eigenlijk niet meer vertrouwt. Als je vooruitgrijpt. En ja, als je in het donker wandelt, dan ben je eigenlijk per definitie je weg kwijt. En dat is het drama. En hoe kom je dan ooit tot je bestemming? Als je de weg, als je de route, als je niet meer op route bent. Mensen, soms is de duisternis dieper dan we denken. De duisternis is niet om ons heen. Maar de duisternis is vaak in ons. De tijdgeest van het individualisme. Zoals laatst iemand hoorde voor in een televisieprogramma was dat. Die kwam helemaal naar voren en zegt, ik kies voor mezelf. Ja, interessant, erg stoer. Maar dan is je leven wel heel erg beperkt. Maar soms moet je ook misschien wel eerst voor jezelf kiezen. Maar doe dat dan samen met de Heer. Dat je in de gaten krijgt dat hij voor jou kiest. En dat je niet meer zo druk daarover hoeft te maken. Je kunt ook te pakken worden genomen gewoon door de welvaart. die mij ook een gevoel kan geven. Ja, jongens, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. En ik ben zo blij dat we ons alles kunnen veroorloven. Ik ben zo blij dat, ja, je kunt alles krijgen wat je hebben wilde. Dat was vroeger niet zo. Ja, dat kan zijn. Maar of dat inderdaad je gelukkig maakt. Het rare is dat de wereld vaak de duisternis verlichting noemt. We leven nu zoveel jaar na toen in de geschiedenis de verlichting kwam. Verlichting waarmee alles ontmythologiseerd wordt. Waar je alleen maar gelooft als je het verklaren of bewijzen kunt. Het geloof wordt dan vaak voorgesteld als heel kortzichtig en kleingeestig. Van moeilijk doen. Wat je niet kunt verklaren, mensen, dat bestaat niet. Daar moet je niet over zeuren. Alsof we alles kunnen verklaren. De mooiste dingen in mijn leven kan ik niet verklaren. De liefde, bijvoorbeeld. Ja, misschien is het ook wel zo dat we in de kerk soms wat kortzichtig waren. Wat onvrij. We kunnen allemaal wel misschien uit dingen uit het verleden noemen. Maar om de wereldse benadering te kiezen, om zonder hem te gaan, alleen op je verstand of je gevoel. Nee, dat maakt de zaak niet lichter. Dat geeft alleen maar meer duisternis. En de Heer Jezus die zegt het ook heel duidelijk, hè? Ik ben het licht van de wereld. En dan komt het dramatische achter. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Ja, dat doen wij natuurlijk niet, hè. Wij hebben de duisternis niet liever dan het licht. Of misschien toch wel. Ik vind dat een heel indringend woord wat de Heer zegt. Ik ben het licht. Maar wil je het licht ook? Komt ons slecht uit soms. En hoe ontkomen we aan de duisternis? Nou, dit was nou een lievelingspsalm van een heleboel mensen. Maar zo is psalm 42 en psalm 43 ook, zijn dat ook een paar lievelingspsalmen. En daar staat in van, daar bidt de psalmist, ach Heer, dit is allemaal zo onrustig bij mij. Zend uw licht en uw waarheid, dat die me naar u toe brengen. Naar waar ik u kan ontmoeten. Naar de God van mijn blijdschap. Naar de God van de kern van mijn blijdschap. Ja, in de oude vertaling, naar de God van de blijdschap van mijn verheuging. Alsof, daar moet je eigenlijk eens thuis over nadenken, over de pit. We kunnen een heleboel plezier in ons leven hebben, is niks mis mee. Maar echte vreugde, ja, daar ervaar ik hem altijd bij. Hij is de God van de vreugde. Gods licht en Gods waarheid, die zijn gekomen in Jezus Christus. Als we met hem leven en hem volgen, is er geen plek voor duisternis. Verdwijnt de duisternis. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ja, dat is een mooie uitdrukking, hè? Het licht van het leven. Dat wordt aan ons gegeven. Mensen, hoe kunnen we zeggen dat het geloof niet wervend is? Je zult maar het licht van het leven hebben. En hem volgen, dat blijkt in de praktijk. Dat is niet alleen maar iets, een mooie, hoogstaande, filosofische gedachte. Dat is een realiteit. En dat doe je niet met ogen dicht, maar met open ogen. En met het volle verstand. En daar kun je van genieten. En volgen is niet altijd makkelijk. Kijk, een volgeling die loopt ook het risico dat hem overkomt wat degene mee heeft gemaakt die hij volgt. En ze zullen toch maar je zo ontzettend kleineren zoals ze de Heer hebben gekleineerd. Dat is een hoerenjong. Dat is een knaap die helemaal bezeten is. Mensen, de Heer die heeft ook niet gezegd dat het makkelijk is. Dit is voor moedige mensen. Dit is voor moedige jonge lui die het nog het lef hebben om te zeggen van, en toch ga ik hem volgen. Ik hoop dat jullie heel veel moed hebben. En dan zegt David, hij is ons heil en onze redding. Redding heb je nodig als je verloren dreigt te gaan. Als je verzuipt in zorgen of misschien wel verzuipt in welvaart. als het individualisme of het materialisme waar ik net over had, je te pakken krijgt. Zijn heil en redding is niet alleen voor de toekomst. Zijn heil en redding is voor nu en loopt uit op heerlijkheid. Maar het begint nu, mensen. In de dagelijkse omgang met de Heer. En dat werkt bevrijdend. Dan voel je ook wel dat je vastzit. Maar een heleboel mensen zijn ook bang voor de vrijheid, hoor. Dat is een heel bekend verschijnsel. Dat mensen gewoon niet vrij durven zijn. Ik moet dit vasthouden. Maar als je weet dat je vastgehouden wordt, dan durf je wel. Misschien even nog weer terug naar dat gedeelte. De Heer is mijn licht en mijn heil, zegt David. Mijn levenskracht. Maar hoe zou jij hem noemen? Hoe noem jij God? God is mijn... Niet wat je geleerd hebt, maar wat betekent die voor jou in het dagelijks leven? Probeer er eens woorden aan te geven. De Heer is mijn... Ja, direct valt dan in mijn herder. Ja, dat zegt David ook. Maar wat betekent hij voor je? Wat betekent hij voor jullie? Mensen, proberen dat weer te pakken te krijgen. Wat betekent Jezus voor mij? Wat betekent God voor mij? Wat betekent die voor mij? Ja. Misschien is dat lastig. Misschien ben je dat niet zo gewend om tegen de ander te zeggen wat je voor hem of haar betekent. En dat al helemaal niet tegen God te zeggen. Maar wat doet de ander goed als je tegen hem zegt, jij bent de vreugde van mijn leven. Ik ben zo blij met jou. Moet je voorstellen dat iemand het tegen je zegt, ik ben zo blij met jou. Wat doet je dat goed, hè? Die dag kan niet meer stuk. En wat betekent het ook veel voor de Heer Jezus toen hij daar die stem hoorde. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik me welbehagen. In een Groningse vertaling staat, ik ben heel wijs met jou. Wow. Dat scheelt als je in moeilijke omstandigheden komt. En de Heer Jezus die hoorde dat net voordat de duivel hem ging verzoeken. Alsof de vader zei van, dit moet ik even aan je kwijt, dan kun je er tegen. Mensen, ik hoop dat jullie die stem horen en voor mij schrijf die op het behang van je hart. En de vraag is dus, heb je diep in je hart de stem van God die zegt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Dan word je je bewust dat je te goed bent om te denken dat je niets voorstelt. Om maar wat aan te modderen. En om stiekem te denken, het wordt met mij toch niks. Of om te denken dat je zonder die relatie kunt. Dat is een leugen, mensen, dat je zonder hem zou kunnen. Het is ook een leugen dat niks met je wordt. Misschien heb je dat vroeger gehoord. Maar met jou wordt het nooit wat. Je groeit op voor galgen en rat. Ja, nou, het valt mee dat je hier nog zit. Ja. Maar dat is een leugen. En want je bent een zoon of een dochter van de vader. Je bent te goed om je leven maar af te laten lopen als een wekker. En je kunt de relatie met God ook niet ontkennen. Of verraden. Want die relatie is er. God zoekt de mens. Dat is namelijk het punt. God zoekt de mens. En als je hem zoekt, is heel prima. Daar word je natuurlijk ook opgeroepen. Maar hij zoekt je. Maar het is ook belangrijk om goede woorden tegen elkaar, maar ook zeker degene die kinderen heeft, om dat tegen je kinderen te zeggen. Een keer tijdens een college, toen voer ik aan een groep studenten. Stel je voor, je zit met je vader op een terrasje, de sfeer is goed, heerlijk weer. Er is een sfeer van vertrouwen en van samen. Wat zou je op dat moment aan je vader willen vragen? Iets wat je nog niet gehoord hebt, maar weten wilt. Moet je ook voor jezelf nadenken. Wat zou ik nog graag willen horen? Het werd stil. Ik dacht, heb ik iets verkeerd gevraagd? En toen was een van de studenten, ik denk dat ze 22 was, 23. En die zei, ik zou willen dat hij één keer zei dat ik zo'n grote meid ben. Mensen, daar gaat het om. En de Heer die zegt, ja, jij bent mijn grote meid. Jij bent mijn grote jongen. Hoor die stem. Misschien vanmorgen voor het eerst. Zeg goede woorden tegen elkaar, dat doet de ander goed. Dat is geen slijmen, maar dat is zegenen. Daartoe ben je geroepen. Heb je dat gehoord? Je bent geroepen om te zegenen. En zeg ook tegen God wat die voor jou betekent. Want dat is die waard. Hij is dat waard. En dan word je ook intiem met hem. En dan kom je bij je diepste verlangen voorbij je egoïsme. Hè? Voorbij je gevoelens van minderwaardigheid. Voorbij de zinloosheid. Voorbij de koude rationaliteit. En je gaat naar hem verlangen om hem beter te leren kennen. Ja, kent u mij wel? Weet u wel wie of ik ben? Weet u wel wat voor vlees u in de kuip hebt? Ja, ja, daar heb ik mijn leven voor gegeven. Zo verwaard ben je mij. Oh ja. En dan kom je vanzelf bij waar David ook bij komt in vers 4. Er is één ding wat ik van de Heer heb begeerd. En dat ga ik zoeken. Zoeken gaat niet vanzelf, mensen. Zoeken doe je niet in je luie stoel. Zoeken is een activiteit. En Paulus zegt ook zoiets, hè, in Filippenzen 3. Hij zegt, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me ligt. Ik kijk niet steeds achterom. Ik wil mijn bestemming bereiken. Ik wil worden zoals ik bedoeld ben. En ik wil alles wel opgeven om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Maar het broede is, als je de kracht van zijn opstanding wil kennen, dan moet je eerst eraan gaan eigenlijk. Je kunt niet de kracht van zijn opstanding kennen als je groot blijft. Ik vergeet wat achter me ligt. Ja, hoeveel mensen laten zich niet bepalen door wat achter hen ligt? Wat mensen een keer tegen hun hebben gezegd, misschien tijdens de opvoeding of gewoon maar een keer op de zaak of onder elkaar. Als je voor een dubbeltje bent geboren, word je nooit een kwartje hoor. En één uur van onbedachtzaamheid maakt dat je jaren schrijdt. Onzin, zegt Paulus. Ik kijk vooruit. Ik kijk niet meer achterom. Ik heb een doel. Geloof je dat niet je verleden je bepaalt, maar dat de toekomst je bepaalt? Misschien ben je wel over het paard getild. Dat is nog veel lastiger. Maar vergeet het en strek je uit naar God. En strek je uit naar wat God van je wil maken. Dan kom je los van jezelf. En dan kun je gaan wortelen in God. Niet meer in al die clichés van de maatschappij of van je opvoeding of van je weet ik veel wat. Maar wortelen in God. Je zou jezelf af kunnen vragen, wat is je verlangen? Misschien zeg je dat wel, ik zou willen dat een keer gewaardeerd werd. Echt gewaardeerd, dat ze me echt zagen. Want dat is belangrijk, mensen. Dat je gezien wordt. Geaccepteerd. Misschien zeg je wel, ja, ik zou willen dat mijn lichaam niet zo krakenmikkig was. Er is altijd wat. Pijntje hier, pijntje daar. Ja, het is nog veel erger. Of dat ik een lieve partner had. Ik zou willen, soms kun je daar helemaal door geobsedeerd zijn, ook als je jong bent. Wie heeft de Heer voor mij bestemd? Dan hoef je niet zo krampachtig in te doen. Of dat je zegt, een leuke baan. Ja, op dit moment lukt het niet zo. Ik zou een leuke baan willen. Ja, dat is wel wat ik graag wil. Nou, er is allemaal niets mis mee. Helemaal niets mis mee. Maar ga nog even een stap dieper. Wat verlang je ten diepste van de Heer voor je leven? Dit is zo leuk in deze psalm. Hier spreekt een koning. Hè? Hier spreekt iemand die alles heeft, die zich alles kan veroorloven. En alles overzien, zeg je, ja, ik heb alles. Ik kan alles krijgen wat ik hebben wil. Maar als ik het overzie, dan is er eigenlijk één ding. Eén ding, en dat is, ik wil leven in de nabijheid van de Heer. Ik wil leven in de nabijheid van de Heer, in zijn tempel. De plek waar ik hem kan vinden. De plek van samen zijn met andere gelovigen. Ik heb die nodig. Waar ik offeren kan, waar ik mezelf eigenlijk kan offeren. Die plek heb ik nodig. Ik wil me dat af en toe weer bewust zijn. Het leuke van alles is, in die tijd van David was er helemaal nog geen tempel. Hè? Dus wat zou hij hier bedoelen? Welk beeld had hij erbij? Nou, ik maar houd mij eenvoudig. Hij bedoelde gewoon, dat waar kan ik de Heer vinden? De tempel is gewoon daar waar ik de Heer kan vinden en waar ik hem ontmoet. Maar wat zijn de vindplaatsen voor jou van God? Dat is wel belangrijk. Waar moet ik zoeken? Nou, voor mij is een belangrijke vindplaats. Ik zeg ze niet in de volgorde van belangrijkheid, want dat kan ik helemaal niet beoordelen. Want de ene keer is het dit en de andere keer is dat. God is niet zo'n methodist, hè? Hij doet het ene keer zus en de andere keer doet hij het zo. Voor mij is een vindplaats van God in de Bijbel. Ja, ik snap er niet alles van, maar af en toe dan. Ja, dan lijkt het net of de Bijbel mij leest, dat hij iets tegen mij zegt. Ik vind God ook in de natuur en in zijn werken. Wat kan ik daarvan genieten? Nou, ik woon dan in Ermelo, een hele mooie omgeving, ja, Enschede trouwens ook hoor. Maar dan loop je daar nu op dit moment en dan zeg ik, God, wat bent u groot. Bent u echt mijn vader? En die zit er een stem van binnen en zegt, joh, ik ben nog veel mooier dan dat. Geniet ervan, geniet ervan. God kun je vinden in de gebeurtenissen. Kijk, jammer is in de wereld, of nou, misschien ook, hebben wij dat ook wel, we gaan dan vaak zo extreem worden. Hè? Er is dan een theoloog die zegt, God is in de gebeurtenis. God gebeurt. Ja, ook dat is waar. Ik herken hem in de gebeurtenis. En probeer het eens gewoon uit, dat je 's morgens zegt, Heer, geef dat ik u zie in wat er vandaag gebeurt. En s'avonds nog eens een keer over nadenken. Wat heb ik gezien? Wat is vandaag gebeurd? En heel vaak zie je God achteraf. En dan zeg je, ja, dank u wel. Daarom is het ook goed om gewoon een schrift eens aan te leggen en op te schrijven wat je aan hem vraagt. En na een poosje ga je het lezen. En je, oh, heb ik nooit voor de gedankte gezegd. Het is gebeurd. Het is gebeurd. We bidden wel veel meer, maar we kijken veel minder of het ook gebeurt. Ja, waar kan ik hier nog meer vinden? Ja, in de gemeente. En sta daarvoor open als je hier bent. Vaak kijken we naar de verkeerde dingen. We kijken vaak met een vergrootglas naar de dingen die niet kloppen. En missen daardoor heel veel waardevols. Morgen hadden we nog over toen we waren. Ja, de samenkomst is geen verplicht nummer, maar een kans. Een kans om hem te ontmoeten. Pak die kans. Kun je de Heer ook herkennen in de ander, die naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen? Ja, dat is wat lastiger soms bij sommige mensen. Hè? Of hebben we ons oordeel klaar? En hoeft die ander niets te vertellen? Kan hij ook beter niet met me praten? Ik vind dat zo'n onmogelijke vent, zo'n vervelende vrouw. Oh man, bah. Nee, ik ga doorheen. Kijk eens met andere ogen. Heer, leen mij uw ogen. Dat ik met die ogen kijk, vol ontferming. Zonder oordeel. Ja. Heer, dat ik ziende mag worden. Dat ik u mag aanschouwen in mijn omgeving, in de Bijbel, in de intieme momenten met u, in de ander. En wat is je verlangen? Nou, een heel mooi voorbeeld vind ik Mozes. Bij Mozes is het verlangen gevormd door wat hij heeft meegemaakt met de mensen en met God. We kennen het verhaal, hij zal het volk leiden naar aanbidding, naar overgave aan God. Hij heeft ontzettend veel in geïnvesteerd. En dan gebeurt het schrikkelijk. Tijdens zijn aanwezigheid. Hij moet er ook voortdurend bij zijn. Want anders gaat het mis. En dan is hij 40 dagen weg. En dan gaat het helemaal mis. Dan staat het volk te dansen om een gouden kalf. Hoe is het mogelijk? Voorzichtig zijn. Hebben wij ook niet zo onze oude, eigen gouden kalveren? En dan zegt God, jouw volk doet dat. Nee, zegt Mozes, het is uw volk. Nou, zegt God, het is jouw volk. En dat gaat zo tegen elkaar in. En dan zegt God tegen hem, goed. Mozes, ik weet het goed gemaakt, ik ga met jouw familie mee. Nou, dat is toch heerlijk. Moet je voorstellen dat al die vervelende mensen afvallen en dat God alleen met jouw familie meegaat. Verstandig van God, vind je niet? Mozes zegt, nee, dat gaat niet door. Schrap mij anders maar door. En daarin krijgt Mozes iets messiaans. Hij gaat zichzelf verliezen ten koste van de ander. En Er is nog meer, hij gaat zich eigenlijk verliezen aan God. Wat moeten de volkeren wel niet zeggen als de Israëlieten niet in het land kunnen komen? Niet uit de woestijn komen, niet de bestemming bereiken. Als de volken zullen zeggen, hun God is een onmachtige misleider. Het is de vraag of hij wel bestaat en of die Mozes niet alles verzonnen heeft. Mensen, dat is toch ook het geluid wat wij vaak horen? Wordt er ook soms wel eens tegen ons gezegd? En dan gaat Mozes los. En dan zegt hij tegen God, streep mij maar door. Streep me maar door. Als u uw volk niet redt. Dat is wat. Het lijkt wel of Gods toorn daar niet tegen kan. En liefdevol keert God zich om. En vraagt, moet ik soms zelf meegaan, Mozes? Moet ik dan meegaan? En wat ik daar het ontroerende in vind, is dat God daar eigenlijk het verlangen van Mozes verwoordt. Hij kent ons verlangen. En niets is er mooier dan wanneer je in je leven ervaart dat God jouw verlangen verwoordt, dat hij het kent. En dan is Mozes ook niet meer te houden. Dan gaan ze remmen los en dan komt de ontlading en dan zegt hij, mag ik uw heerlijkheid zien? Zo is dat, zo gaat dat. Ik hoop dat jullie dat een beetje kennen in je leven. Dat je zegt, God, nou wil ik meer van je zien. En dan zegt God, kom maar bij me. Er is een plaats bij mij. Mijn heerlijkheid, Mozes, dat is een beetje te veel. Komt nog. Maar ik zal aan je voorbij gaan. Mijn heerlijkheid zal aan je voorbij gaan. En als ik voorbij ben gegaan, ja, dan zul je me zien. En dan zal ik mijn goedheid laten zien. En dan hoort Mozes, als God dan voorbij gaat, ik denk dat het ontzettend spannend is geweest, dat hij daar misschien wel staat te trillen op zijn benen. En dan hoort hij, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. En Mozes zucht en zegt, dat wist ik, dit wist ik. Maar ik heb het nog nooit geweten zoals nu. Eén ding verlang ik. Probeer dat ene ding voor je leven eens te formuleren. En dat zal ik zoeken. Zoeken naar de intimiteit met God. En die kun je net als Mozes vinden en net als Christus in de inzet voor de eer van God. En als je niet uit bent op oordelen of veroordelen, maar op verzoening. En David, dat vind ik heel mooi in dit gedeelte, vertelt over verschillende plaatsen waarop hij bij God kan zijn. Hij heeft het over een tempel en over een hut en een tent. Allemaal plekken waar je op een verschillende manier intiem bent met God. Maar elke plek ben je weer veilig. Mensen, ken je die veiligheid van God? Wat worden we vaak bedreigd, maar in zijn nabijheid voel je je veilig. En dan ben je niet op jezelf gericht, maar het wonderlijke is dat die veiligheid in jezelf zit. Omdat we een tempel zijn van de Heilige Geest. Je hoeft het niet buiten jezelf te zien, vinden. Maar Hij is in je. Je bent een kind van God, dat is niet niks. En in het boek staat dat heel mooi beschreven, ik heb dat hier staan. Daar staat, want wanneer kwade tijden aanbreken, Hij verstopt mij in zijn tent. Op een plaats die niemand kent. En je moet dan altijd denken aan het boek van Van der Huls. Het plekje dat niemand wist. Heel, heel eenvoudig, heel, heel kinderlijk. En daar bij God. Hij zet me hoog op een rots. Ja, dan heb je wel weer grond onder je voeten. Een heleboel mensen hebben geen grond onder de voeten. Je moet dan horen wat die ervan zegt en wat die ervan zegt. Als je dan vraagt, hoe vond je dat concert of hoe vond je dat programma? Dan zeg je, ja, ik heb de recensie nog niet gelezen. Nee, maar God geeft je grond onder de voeten. En dan staat er ook, ik zal zingen, ja, psalm zingen. En het kan niet meer stuk. En dan in één keer lijkt het toch mis. Dan komt de omslag. En dat is ook soms wel eens, ja, bij jonge lui is dat heel sterk. Maar bij ouderen is dat ook. Hemelhoog jauchzend, zo'n toten betreurd. In één keer dan ben je het kwijt. Zo dicht bij God en dan in één keer die vertwijfeling. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Nu moeten we er zijn. En we herkennen dat denk ik wel. Soms dan kun je een hele fijne ochtend hebben. En dan heb je thuis alweer ruzie. Bij wijze van, ja, misschien hebben jullie nooit ruzie. Maar goed, kan, noem maar wat. Hè? Maar in de psalm gebeurt dan iets merkwaardigs. Als je dat goed leest, in dat eerste gedeelte gaat het over de Heer. Dan heeft hij over de Heer, wat de Heer voor hem betekende. Dat is allemaal mooi. En David vertelt veel over de Heer. En dan komt in één keer de omslag. En dan heeft hij het niet meer over de Heer. Maar in zijn vertwijfeling spreekt hij de Heer zelf aan. Dus u moet zich niet verbergen. Nu heb ik het niet meer over de Heer, weet ik veel wat. Nu heb ik het over u. En dan zegt hij, Heer, hoor mij, laat me niet in de steek, leid me. En je ziet dat vaker, dat praten over God in één keer overgaan tot het praten van God. We kennen die bekende psalm van psalm 23. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtere wateren, stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, wat een vakantie, hè? Dat kan niet meer stuk. Hij heeft het daar de hele tijd over hoe fijn het is bij zijn herder. En in één keer komt die omslag. En dan zegt hij, ja, zelfs al ga ik door een diep dal van diepe duisternis, u bent bij me. Dan spreekt hij de Heer aan. Uw stok en uw staf, die vertroost mij. Op die momenten kan ik niet zonder u. En dan gaat hij steeds verder en eindigt hij op een gegeven moment, u bent mijn gastheer. U richt een dit aan voor de ogen van wie mij benauwen. De heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Niet eenmaal, nu. Als het leven lijkt te schuren, als we de regie kwijt zijn. Ik weet niet hoe het moet. Maar u bent bij me. Want het leven is niet altijd leuk. Het is een leugen dat je geluk kunt afdwingen. Laat je niks wijsmaken door al die reclame die je laat geloven dat je moet genieten. En geluk is want geluk is maar een bijproduct. Geluk is een bijproduct. Je kunt geluk niet najagen. Het is een effect van een zinvol leven met de Heer. Het is een effect, het is een gevolg. En een zinvol leven is niet altijd makkelijk. Is niet altijd moeiteloos. Paulus schrijft, ik ben soms in twijfel. De grote Paulus, hè? Ik heb hier nou over die apostel, weet je wel. Ik ben soms in twijfel, maar niet vertwijfeld. Neergeworpen, maar niet ten gronde gericht. Bedroefd en toch blij. Als iemand die niets heeft en toch alles bezit. En ik dank onder alles. Ja, als je dit niet kent, dan is het onzin. Maar als je het kent, dan ja, dit is de waarheid van mijn leven. Zo is dat precies. En je mag dat leren om dankbaar te zijn, om over dingen heen te kijken. Dankbaarheid brengt je in verbinding met de Gever. Als je iemand dankt, dan kom je daarmee in verbinding. En soms moet je elkaar erbij helpen. Neem een Habakuk. Hè? Die kijkt dan terug en dan lijkt de hele zaak failliet. En toch hoor je hem zeggen, nochtans zal ik juichen. De Heere, Heer is mijn kracht. Zijn om dat geloof is ontwikkeld naar een nochtans geloof. Ga eens na, waarom geloof je? Je gelooft omdat je christelijk bent opgevoed. Je gelooft omdat je het eigenlijk niet los durft laten. Want waar kom ik dan terecht? Je gelooft omdat je dan die hele sociale context van de kerk gaat weg. Ik geloof omdat. Misschien heb je wel een heleboel redenen om te geloven. Habakuk heeft geen reden meer om te geloven. En hij zit eigenlijk helemaal aan de grond, zou je kunnen zeggen. En nochtans gelooft hij. Nochtans geloof ik. Ik ben zo blij met dat nochtans geloof. Dat is wat ik net zei. Dat is wortelen in God. Dat is weten op een gegeven moment dat niet mijn geloof mij naar mijn bestemming brengt. Maar dat hij me naar zijn bestemming brengt. Nochtans geloven. Misschien herken je dat wel, er zijn dingen die weet je gewoon. Dat heeft niet meer met je verstand, met je gevoel, met je intuïtie of weet ik wel wat te maken. Er is een soort weten wat je niet meer kwijt kunt raken. Het leven geeft niet altijd reden om te geloven en je kunt soms diep getroffen worden. En Natuurlijk kun je tegen iemand die diep geraakt is en die in moeilijkheden zit niet zeggen van kop op, Jezus is het antwoord op alle vragen. Soms zijn we daar zo goedkoop in. Wat zijn dan eigenlijk je vragen als je dat zegt? Nee, of zoals die vader die tegen zijn dochter van net de verkeerde ging uit was, zei, ach meid, kom, er is geen handvol, maar een land vol leuke jongens. Je voelt wel aan, dat is verschrikkelijk om zoiets te zeggen. Of wat, hoe heet die man ook alweer, Piebes zegt, nee, ik ga even naar het B-vinkje kijken. Nou, je denkt, ja, dan zit je fout bij in Groningen. Hè? Je moet wel weten wat je zegt. Nee, misschien moet je eerst meevoelen met de ander. Stil zijn zoals de vrienden van Job. En niet zoveel zeggen. David heeft in de moeilijke omstandigheden de stem van de Heer gehoord. Die hem uitnodigt. En zegt, David, nu moet je mij gaan zoeken. Zoek mijn aangezicht. In de moeilijkheden heb je de Heer zelf nodig. En het bemoedigende is, als je die stem hoort, zoek me maar, hier ben ik. Dan bij mij kwam toen een keer die tekst naar voren boven van wat er in Psalm 9 staat. Ik heb niet verlaten degene die mij zoeken. Dat betekent dat hij in het zoeken nabij is. In het zoeken is hij niet weg. Nee. Zo gaat het. Ik zie sommige mensen naar de klok kijken. Misschien ben ik... Tot hoe lang gaat het? Ja, goed. Nou, dan... Geloof. Goed. Nogmaals, geloven is niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Hè? En David zegt ook op een gegeven moment van... wijs me niet af in toorn. Hij voelt zich kennelijk schuldig. Het merkwaardige in onze situatie is eigenlijk dat we ons hoeven niet meer schuldig te voelen. Hè? Want de wereld laat ons geloven van de normen en waarden, die hebben we zelf bedacht. Die zijn bedacht door de maatschappij. En daar kun je rustig van afwijken. Het wordt wel een beetje lastig, want ik heb andere normen en waarden als jullie. Maar we zitten er niet aan vast. En ik hoef me helemaal niet schuldig te voelen, want iedereen mag het op zijn eigen manier interpreteren. Nee, het merkwaardige is dat ook de jongere generatie heeft minder last van schuldgevoel als van schaamte. Schaamte dat je de kans niet hebt gepakt. En de slogans van de wereld die zeggen, pas op dat je niet iemand wordt van de gemiste kansen. En daarom zijn er ook een heleboel jongelui overspannen, burn-out, die in de jaren of 20 zijn. Want ze moeten alles meemaken. Je moet een wereldreis meemaken, je moet een goede opleiding maken, je moet een goede partner krijgen, je moet. En dan schaam je je voor de gemiste kansen. Pak je kans. Pak hem nu. Er is geen ander geluk dan het instant geluk. Ja, dat willen ze je laten geloven. Laat dat niet voorbij gaan. De God van de economie is ongenadig. Ja, dat is echt de vader, komt voort uit de vader van de leugenaar. De moordenaar van beginnen. Je leven gaat eraan kapot, op die manier. God zegt, zoek mijn aangezicht. En ons antwoord mag zijn, Heer, leer mij uw weg. Uw manier. Uw route naar mijn bestemming. De weg van A naar beter. Naar u. Leer mij uw weg. Ik vind het ook mooi dat het staat, leer mij uw weg. Dat betekent ook dat je niet eigenwijs bent. Dat je wilt leren. Een heleboel mensen zeggen van, jij hoeft me niks te vertellen, ik weet het al. Dat is niet de houding van willen leren. Hè? En zo op een gegeven moment is het belangrijk om open te staan om wat je leren wil. En dan zegt hij, eindigt hij ook met, als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien, vers 13. Hè? Als je de goedheid van de Heer ziet, dan zing je Psalm 103. En van loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Gedenken wat je al gezien hebt, wat je met God hebt meegemaakt. Gedenken en verwachten, dat zijn twee hoofdwoorden in de Bijbel. Elke keer, ook als we avondmaal hebben, zegt hij, gedenk wie ik ben. Gedenk dat ik de overwinnaar ben. Je hoeft geen loser te zijn. Ik ben de overwinnaar, volg mij. Gedenken en verwachten. Verwachten is ook niet passief, dat is actief wachten. En daar heb je moed voor nodig. Saul kon dat niet, hè? Je weet wel van Saul die dan op een gegeven moment gaat offeren, omdat hij gewoon niet wachten kan. En dat zit ook in onze tijd een beetje. We kunnen niet wachten. Vandaag bestelt morgen om 3:00 thuis. Als het om 4:00 wordt, dan gaan we bellen. We willen nu de volle zegen. Nu wil ik genezing, complete genezing. Nu wil ik het volle heil. Anders is geloof niet de moeite waard. Ik las dat van iemand. Die zei van, ik was eerst in de reformatorische kring, toen ging ik naar de evangelische kring, nu zit ik bij de charismatische kring. En ik wil genezing. En dat is niet gekomen. Dus ik ga weg. Ja, dan heb je niet hem gezocht. Wie durven er nog te wachten? Actief te wachten? De Heer te verwachten in je leven? Ik denk dat de overwinnaars zijn uit de Openbaring. Die, om zo te zeggen, tegen de stroom ingeloven. Die nochtans geloven. Die trouw blijven. En hem willen volgen. Hem verwachten. Die is, die was en die komt. Als ik niet had geloofd de goedheid van de Heer te zien. Heer, open ons oog niet voor. Want u bent mijn licht en mijn heil. Ik verwacht u. Amen. Zullen we zingen met elkaar, leer mij uw weg. Zullen we met elkaar danken. Dank u, Heer, dat u ons licht en ons heil wilt zijn. Help ons te wandelen om in dat licht. En wil ons redden van de waan van de dag. U bent de God van ons heil. En bewaar ons ervoor dat we opgejaagd worden door schijngeluk. Geef ons moed om het van u te verwachten. Om u te zoeken. We worden soms zo bitter of moedeloos omdat het anders loopt dan we verwachten. Ik wil u bidden voor de jongeren in deze gemeente die alles wordt aangeboden wat mooi lijkt. Die zowat niet meer kunnen wachten. Geef hun de moed en het geduld om u te zoeken. Wil zijn met de ouderen die menen alles al wel gezien te hebben. Wil hen verrassen en verwonderen. Help ons in de komende tijd u weer te zoeken. Want u hebt niet verlaten degene die u zoeken. En help ons om die nabijheid te ervaren. Zo danken we u voor uw woord en nabijheid. Dank u wel dat u afmaakt wat u begonnen bent. Ook in ieder van ons. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Zo wil God steeds bij ons zijn en zijn naam aan ons bevestigen. En dat zingen we graag in het lied. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. En zo, degene die kan staan, kan bij dit slotlied gaan staan. Zo mogen we elkaar zegenen in die naam die onnoembaar aanwezig is en ons bestaan deelt. De genade van onze Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.